Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Nou jongens, een hele goede dag.
Ja, ik wilde Heine even op scherp zetten. Dat hij even in zijn computer, in zijn YouTube, dat hij dadelijk wat moet opzoeken.
Ja, nou, we moeten even een redactievergadering hebben, denk ik. We kunnen dat best wel doen met onze luisteraars. Want er is een aantal dingen die we uit moeten spreken voordat we weer op goede voet met elkaar verder kunnen gaan,
Ik denk dat dit mijn laatste podcast is.
Is dit jouw laatste podcast? Nou, allereerst is het belangrijk inderdaad dat als je met video opneemt in de studio beneden, dat je dan ook daadwerkelijk alle knoppen aanzet. Bedoel je dat?
Nee, dat je je glazen opruimt.
Oh nee, dat is een ander punt. We moeten de glazen opruimen. Maar we waren afgelopen vrijdag op YouTube te zien. Alleen er was iets niet ingedrukt, waardoor we uiteindelijk niet te zien waren.
Niet te zien waren? Nee. Ach, jezus.
Ja. Was Dylan weer aan
het is ook alleen aan mij verteld. Maar dat is...
Ja, dat vind ik heel lullig, Mike, dat je die Dylan nou er weer bij haalt. Die jongen die heeft altijd zijn best gedaan. Nee. Hij is gepasseerd door Hein, maar... Dus dat is hetzelfde probleem.
Ja, nou, maar dat is een puntje voor de evaluatie.
Worden nu wel opgenomen?
Ja, worden opgenomen.
Zat er een stagiair aan de knop of zo, Jonathan?
Nou, dat is een ander punt. Daar zijn de meningen over verdeeld. Wat is de minimum leeftijd dan?
Het gaat niet om minimum leeftijd. Je zet een stagiair van 15 die niks te vertellen heeft, zet je niet naast Henk ter Katen.
Nee, hij zat niet naast Henk ter Katen.
Nee, maar die heeft dezelfde rol dan als Henk ter Katen. En vijf dagen later.
Maar ik kondig hem toch niet aan als... oud-trainer van Ajax.
Kinderspeelgoed of kinderkrant of kinderpodcast.
Zijn vader was super enthousiast overigens.
Ja, over de podcast.
Oké,
de jongen kan er niks aan doen, maar
dat moeten jullie natuurlijk... al onze luisteraars afgehakt, want die hebben geen idee waar die dan
Nee, ik zeg tegen luisteraars, we zijn heel veel aan het evalueren. We kunnen daar zo ook wel mee stoppen natuurlijk. Is er verder nog iets voordat we verder met elkaar gaan? De koffie?
Thee is niet te zuipen. Maar voor
ik dacht dat het koffie was.
Nee,
nou goed. Gaan we door naar de inhoud. Moeten we nog wel even één ander dingetje bespreken. Want ik zag iets voorbij komen, Valentijn. Zit jij de hele tijd met het liedje van Oekie Hoekema in je hoofd?
Maar de mooiste Nederlandse voetbalnaam blijft toch die van Oekie.
Ja, want John zat vrijdag achter Valentijn in de naald, zegt hij. En die vroeg, heb je ook de hele tijd het liedje van Oekie Hoekema in je hoofd?
Ja, die heb ik inderdaad in mijn hoofd.
Ja, hoe gaat dat dan?
Dat is het enige. Ja, dat moet Heine even laten horen.
Oh, je hebt het ook voor?
Ja, nee, daarom zeg ik dat. Ik wilde Heine even op scherp zetten. Maar ik ben bij een theatervoorstelling in de naald van de onwaarschijnlijke elf. Maar het was eigenlijk de afschuwelijke elf, want... Waar. Ik heb zo'n medelijden met die mensen die in het theater moeten optreden.
Hoezo?
Iedere dag moet je dan gewoon hetzelfde verhaal vertellen. En er zat er even de Napel, die Roelof de Vries.
Ja.
Die was zo goed.
Die
praat alles aan elkaar. Het ging over de favoriete spelers die niet op een EK waren verschenen van Even de Napel. Een andere jongen, ja, die ken ik niet. En de jongen die dit filmpje altijd maken aan het einde van Studio Voetbal.
Mm-hmm.
Dus, het was werkelijk slaap en slaap.
Oh, ja, zeg je.
Ja, er was echt helemaal niks. Het gaat echt helemaal nergens over. En er was dan een optreden van een of andere Groningse of Friese zanger, Meide Talma.
Ja.
En die had wel de uitsmijter met het liedje van Oekie Oekie Hoekema.
Ja.
En dat blijft enorm in je hoofd zitten.
Oké, hij zet het nog even voor.
Hij moet het nog maar even opzetten. Maar het is ook een geweldig nummer.
Ja, we hadden net al iets van muziek op de koptelefoon. Maar dat was het dus. Maar jij hebt dus geen leuke avond gehad.
Nee, dat gaat echt helemaal nergens over. Als je daar je geld mee kan verdienen, is prima. En leuk en aardig. Maar ik weet wel dat wij gaan niet naar Purmerend of Zaanstad.
Maar er schrijven ook al...
Om daar in het theater gaan staan.
Zullen ook mensen zeggen die... Jij schrijft ook al 35 jaar dezelfde...
Nee, want zij moeten gewoon iedere avond hetzelfde verhaaltje vertellen. En die ene jongen moet iedere avond hetzelfde gedichtje oplezen over een speler. En die andere hetzelfde verhaaltje over een speler van Schalke 04. En het zal allemaal wel. En,
Nou, wij kunnen wel de theaters in, maar dan moeten we dus elke week iets anders hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Moet je gewoon de actuele podcast dan opnemen in het theater, bijvoorbeeld.
Ik ga niet in het theater zitten, man. Er zit een hele vervelende kerel zitten op de eerste rij. Die zit continu overal doorheen te blaten. Dan denk je ook van, pleur hem eruit gewoon.
Ja.
En meneer die krijgt voor dank ook nog een gratis boekje. Dan denk ik, waar gaat het over, man?
Ja, nee, theater. Okay. Moet nou, helder. Theater willen. Maak jij nog iets aan inleidende beschietingen? Anders kan ik wel meteen melden. Er kwam net nieuws binnen vanuit...
Maar heb je de Oekie nou gehoord of niet?
Ja, ja.
Die was te laat. Okay. Dan moet je koptelefoon opzetten.
Oh, ja. Wou jij nog iets zeggen ook?
Nee.
Er kwam net nieuws binnen vanuit Qatar dat de veiligheidsdiensten... 6 personen van de LHBTI-gemeenschap hebben gearresteerd tussen 2019 en 2022. Gevangen gezet, verbaal, fysiek geweld, mishandeld, geschopt, geslagen, seksuele intimidatie. Daar gaan wij binnenkort naartoe.
En die mensen die hadden zich aangekondigd...
Human Rights Watch hebben ze uiteindelijk hun verhaal gedaan. Of die hebben
ja. Maar die mensen die kwamen daar, wat hebben
die eigenlijk
daar
willekeurig.
Willekeurig gewoon?
Ja.
Individueel gewoon?
Ja, dus dat gebeurt daar.
Dus er is nog een hele grote hele wereld te winnen.
Ja.
Ook om daarheen te gaan om te kijken hoe dat daar allemaal in zijn werk gaat. Nou, ik heb ook dat bericht gelezen over die diplomaten die allemaal worden teruggehaald. Het wordt echt een toernooi waar je van de eerste tot de laatste minuut in de gaten wordt gehouden. Je moet, voordat je binnenkomt, of als je binnenkomt, moet je een app downloaden. Ja, we hebben alles moeten invullen, wel 3, 4, 5 keer. Je moet ook een app downloaden. Dus, en daar staat dan ook op tracking. Dus je wordt daar gewoon van de eerste tot de laatste minuut getrackt. En die diplomaten die worden teruggehaald, dat zijn natuurlijk allemaal overheidsfunctionarissen. Om iedereen gewoon in de gaten te houden.
Ja.
Er hangen overal camera's, dus... Het zou heel moeilijk worden om je daar te kunnen onderscheiden. Bijvoorbeeld met hele andere verhalen. Om daar op de Bonnefoy ergens heen te gaan. Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden.
Nee, we gaan het wel proberen. Dus wie weet waar dat dan allemaal
toe leidt. Ja, dat is heel slim om dat aan te kondigen.
Ja. Nou ja, worden we nu al getrackt dan, denk je?
Ja, ik denk dat alles in de gaten wordt gehouden, ja.
Ja, oké. Maar goed, Ajax...
Maar je eruit knippen.
Je wil weten waar het eindigt. Nou, ik denk dat ik wel weet waar het eindigt.
Waar dan?
Achter van die spijltjes, die tralies, denk ik, voor jou.
Ja. Nou ja, ik vraag me af of ze Westerse journalisten achter de tralies gaan zetten. Want dan krijg je natuurlijk ook mondiale
Ze zetten hier gewoon het land uit natuurlijk. Dat hebben ze met die Nooren natuurlijk ook gedaan.
Ja, ja.
Dus net wat je zegt, dat is natuurlijk een beetje waar je nu... welke weg gaan ze bewandelen? Willen ze inderdaad niet al die romslomp over zich heen en gaan ze zaken accepteren? Of hebben ze er gewoon maling aan? Dat... Ik ben benieuwd, maar ik denk eerder dat ze de maling aan hebben dan... En dat ze je inderdaad in je kladden grijpen.
Benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Hè? Opperbeste stemming in Amsterdam. Op titelkoers. Alle concurrenten laten punten liggen.
Nou ja, je kan je natuurlijk niet voorstellen op het moment dat je zelf naar Waalwijk gaat. Dat je denkt, Feyenoord al punten verspeeld. Dat is natuurlijk een wonder tegen Fortuna Sittard normaal gesproken. Want ik hoorde in Rotterdam, daar werd ook al behoorlijk gerekend. En Feyenoord was ongeveer al herfstmeister. Gezien het programma dat ze hadden. Ja, en dat vervolgens een dag later ook AZ onderuit gaat bij Excelsior en PSV bij Groningen. Ja, dan ben je wel de winnaar van het weekend. Dat is natuurlijk een wonderen weekend voor Ajax.
Nou, er is zoveel gebeurd. Eigenlijk is PSV nog het meest fascinerend. Wat daar met die 3 tegengoals in de eerste helft in godesnaam aan de hand was.
Ja.
Hoe heb je daar naar zitten kijken?
Nou ja, in feite zat je op dat moment, zeker in die fase, zat je eigenlijk na een herhaling van 3 dagen eerder van Arsenal. Alleen Arsenal schoot ze er niet in. Die kregen natuurlijk ook een karrevracht aan kansen. Ja, en het verbaast mij dan dat je iedereen van PSV na afloop van die wedstrijd niet daarover hoort. Maar je hoort ze allemaal over die ene kans en we hadden hier gelijk kunnen spelen. Terwijl je gewoon echt van het kastje naar de muur bent gestuurd. Ja, en als je daar je vertrouwen uithaalt en dat Arsenal 3 keer op je keeper schiet. Die er trouwens ook wel 1 of 2 ballen wel goed uithield, Walter Benitez. En je gaat met zo'n instelling ook naar Groningen. En die zijn dan iets effectiever. En dan loop je in 7 minuten achter de feiten aan. Maar... dan was er nog een hele helft te spelen met een 3-1 achterstand. En er komen in het veld Nodi Madueke en Luc de Jong. De pinchhitter van het Nederlands elftal. En dan heb je al staan onze vriend Gakpo. En Til die af en toe wel zijn doelpuntje meepikt. En dan weet je maar 1 goal te scoren. En dat was dan Guus Til. Ja, dan denk ik van...
Maar dat is wel... want in de rust van RKC Ajax had ik een berichtje gestuurd aan... in zo'n appgroep. Ajax had in de eerste helft tegen RKC 7 doelschoten tegen. Waarvan 3 tussen de palen. En als je het hebt over Groningen. Die hadden 17 schoten op PSV-goal.
Op een PSV-goal.
Maar ja, PSV had er 27. Dus, ja. Maar wat geven die topclubs hun kansen weg, man?
Nou ja, dat is bij Ajax wel aardig dat je dat aanswingelt. Ik had het er gisteren toevallig met iemand over. Ajax heeft voor dit seizoen de beslissing genomen om Bogarde aan de kant te zetten. Schreuder had hem niet nodig, heeft hem niet nodig. Maar als je ziet wat Ajax voor kansen weggeeft, dan denk je van ja, een beetje een defensieve trainer is misschien toch geen overbodige luxe. Ik wil niet zeggen dat als Bogarde er nog wel was geweest, dat ze dat niet hadden gedaan. Want het is een team in opbouw. Maar ja, je kunt je toch wel afvragen van hebben ze die niet veel te makkelijk aan de kant gezet.
Want op een gegeven moment zie je Michiel Kramer met een vrijheid op die goal maken. Hè, die we dan werd afgekeurd. Maar ja, dat is toch eigenlijk onbestaanbaar.
Ja, maar ja, het is natuurlijk al eerder toch ook al gebeurd. Napoli liep het er ook aan alle kanten voorbij. En Liverpool liep er ook aan alle kanten voorbij. Dus Go Ahead komt ook twee keer over de middenlijn en scoort ook. Dus defensief ziet het er allemaal niet echt goed uit. Maar over dat PSV, terug te komen. Want ze hadden natuurlijk over die karrevracht aan kansen in de tweede helft. Maar Groningen staat gewoon ook alleen drie keer voor de keeper. Dus ja, ze gaven ook gewoon ook in die fase gaven ze gewoon ook veel kansen weg.
Maar dan moet je misschien ook wel een va-bank, hè? Zoals het
gaat. Nou ja, en daarom speelde PSV natuurlijk ook zo aanvallend, omdat ze die 3-1 moesten goed maken. En daarom kregen ze natuurlijk ook veel meer kansen dan normaal, want ze speelden veel aanvallender dan gewoonlijk.
Wat mij wel heel erg opviel, ik kreeg die vraag ook van waarom wordt PSV altijd zoveel zachter aangepakt dan Ajax? Nou ja, één, ben ik niet verantwoordelijk voor mensen die bij ESPN of waar dan ook over PSV berichten. Maar wat mij wel heel erg opviel, en volgens mij word je daar niet heel veel beter van, bij PSV vonden ze echt dat ze best aardig hadden gevoetbald. En natuurlijk kun je zeggen, 9 van de 10 keer win je deze wedstrijd. Maar je verliest hem gewoon en je geeft binnen 6 minuten 4 goals weg. Of 3 goals weg. En als je dan weer met lege handen staat, na Cambuur uit, nu bij Groningen. Ja. Denk van weet je, als je niet kritisch op jezelf bent, dan word je dus ook niet beter.
Geen kampioen dus.
Nee, maar dit is een echt amateurniveau sfeer. Dan denk ik van, kom op, hoezo lekker gevoetbald, prima gevoetbald. Ja. Ook Arnold Brugging zei het na afloop van, weet je, dit is pech en dit kan gebeuren. Maar uiteindelijk hebben ze best wel goed gespeeld. Gewoon, 4-2 verloren bij Groningen.
Kijk, en Groningen stond geen derde in de Eredivisie. Stond er gewoon 16e.
Ja.
En het is, wat Mike zegt, het is een repeterend verhaal. Want bij Twente gebeurde precies hetzelfde. Ook veel doelpunten in hele korte tijd. Bij Cambuur ook veel doelpunten in korte tijd. Ja, en nu dan weer. En niet tegen de beste, het is niet tegen de top 3.
Nee.
Tegen de top 3, dan is het ook wel weer anders voetballen. Want dat zag je bij Feyenoord natuurlijk ook. Feyenoord wint dan van AZ. Nou, prima gedaan. Maar is voornamelijk reactievoetbal. Dat is altijd wat makkelijker dan het zelf moeten uitvinden. En dat moesten ze tegen Fortuna Sittard. Nou, die hebben er gewoon, die hingen met 10 man voor de goal. Ja, en dan komen ze er niet door.
Nee.
Dus, en dat is ook een kwaliteit waardoor je uiteindelijk, hè, en daarom denk ik gewoon dat Ajax wel kampioen wordt, omdat die hebben gewoon de individuele kwaliteiten, meer dan die andere teams, om dit soort verdedigingen toch kapot te spelen.
En bij PSV, kijk, als je het nu even kijkt, ze staan nu 4 punten achter op Ajax in de competitie. Nou, ze spelen dan thuis gelijk tegen Bodo Glimt. Ze verliezen bij Arsenal en ze winnen 2 keer tegen de nummer 10 van Zwitserland. Ja, en dat deden ze natuurlijk wel heel goed met veel goals. Maar in principe, ja, het zit daar niet heel erg goed in.
Nou ja, het is natuurlijk wel zo, nu iedereen weer fit aan het raken is daar. Zullen ze het gewoon echt moeten gaan laten zien. Ik bedoel, ze hadden misschien nog een verzachte omstandigheid. Hebben we het hier in de podcast ook eerder wel over gehad. Maar nu is het aan Van Nistelrooy om uit deze selectie een goede basiself te halen.
Ja, nou, je ziet al dat hij natuurlijk voorsorteert op op de bank zetten van Veerman.
Ja.
Die wordt dan. Maar dat is wel een van de weinigen die andere in stelling kan brengen. Zowel de spits als de buitenspelers. Daar is hij gewoon goed in. Ja, en die zag je niet meer. En de Sangaré die wordt natuurlijk altijd de hand boven het hoofd gehouden. En dat komt natuurlijk ook omdat hij een enorme transferwaarde vertegenwoordigt. Maar wat levert die dan? Die kopt die bal in uit een corner, maar die was ook verantwoordelijk bij die 3-1. Of die 3-0.
Ja.
Daar gaat hij de fout in. En Veerman wordt dadelijk het kind van de rekening. Terwijl dat wel iemand is die al die aanvallers een beetje aan het werk kan zetten.
Ja, dat vond ik dus ook het rare bij die wissel. Dat Veerman eraf ging. Als je nou denkt van als je zoveel aanvallende spelers gaat brengen. Luc de Jong is volgens mij ook heel erg gebaat bij een Joey Veerman achter zich. Meer dan een Sangaré. Dus ja. Die wissel vond ik onbegrijpelijk.
Maar er wordt ook altijd over Guti dan heel hoog. Ja, dat weet ik dan al wat jij daarvan vindt. Ja, maar het is de bewaker van de orde op het middenveld. Hè?
Hebben jullie Guti gezien bij die goal van Arsenal? Hoe die daar loopt? Nou, je moet voor de gein nog eens een keertje
dat
nakijken.
Zou ik nog een keer
nou, mijn vader die wordt 91 en die zou sneller terug zijn geschakeld dan Guti. Die wandelt gewoon. Het mag, is niet eens wandelen, het is schuifelen. Werkelijk. En dan wordt iedereen roept van ja, Guti dit, Guti dat. Ja, slaat gewoon helemaal nergens op. Echt niet. Nee, dat begrijp ik van Israël wel. Dat hij die voetballend brengt hij ook niks extra's. Geeft hij ook niks. Geeft hij een team ook niks mee.
Maar die zou misschien wel weer erin kunnen komen. En dat Veerman dan geslachtoffer
wordt. Die wordt natuurlijk geslachtoffer.
En dan geslachtoffer. Krijg je Sangaré, Guti en Simons.
En Simons.
Op middenveld, ja. Wat ook nog een best aardig middenveld is.
Ja, maar en Til, wat doen we dan met Til?
Ja.
El Ghazi, die komt er ook langzamerhand aan. Die wordt ook steeds beter. Ook aan de rechterkant. Deed hij bij Ajax trouwens, speelde hij aan de rechterkant ook altijd goed. Nou, dan heb je Luc de Jong en dan links Gakpo. Maar als je met zoveel aanvallende kwaliteiten tegen de nummer 16 van de Eredivisie één keer weet te scoren.
Ja, maar toch nog even, ja, we moeten natuurlijk zo naar de stellingen gaan. Maar
zal wel de boeren, de Groningen.
Ja, derde keeper, hè?
Ja.
Maar als je het over die verdedigende organisatie hebt, want wat is daar toch aan de hand? Weet je, kijk, Van Nistelrooy loopt weg met Obispo. He,
ging ook weer in de fout.
Je ziet bij Ajax dus ook een hele regen aan kansen die weg wordt gegeven tegen toch mindere goden.
Feyenoord Rasmussen, gewoon een hele simpele bal. Laat die 2 meter van zijn voet. Dan krijgt zelfs onze vriend Yilmaz, die put daar een kans uit.
Ja, die hadden net de goal, hè? Dat was waar die altijd nog ging.
En voor de rest hebben we helemaal niet gezien. Voor de rest speelt Fortuna altijd met 10.
Maar ligt dat aan de spelers of ligt dat aan de manier waarop je team organiseert en opstelt?
Ja, dat ligt ook aan de manier waarop je team organiseert. Ik moet zeggen, RKC deed het natuurlijk wel heel slim. Die speelde gewoon in een verkapte 5-4-1. En die vlogen eruit. En daar had Ajax echt... Davy Klaassen stond af en toe tegen 2, 3, 4, 5 tegenstanders, geloof ik. Ja, Ajax had zijn organisatie gewoon echt heel slecht voor elkaar voor rust. Ja. En dat werd in de rust, dat vertelde Steven Berghuis na afloop, met videobeelden. Toen hebben ze echt de boel moeten repareren. Want ja, ook die eerste helft leek Ajax op weg naar een nederlaag.
En is dit bij Ajax dan nu een opmaat naar het op de bank zetten van Blind?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het ook te makkelijk is. Want dat zie je natuurlijk weer in de reactie van Blind ging eruit en daarna ging het veel beter. Wijndal viel inderdaad goed in. Maar ik denk dat het meer met het hele team had te maken dan met Blind alleen. En het is altijd een heel makkelijk slachtoffer. Daley Blind is niet goed genoeg. En als het tegen zit, dan is Tadić ook niet goed genoeg. Maar ik denk dat het meer aan het hele team lag.
Mm.
En meer aan het middenveld dan aan Daley Blind zelf.
Oké, zullen we heel veel naar de stellingen gaan? Veel meer over door te praten. PSV speelde beter onder Schmid dan onder Van Nistelrooy, Valentijn.
Oneens.
Oneens.
Cambuur moet Ulté aanstellen als opvolger van Henk de Jong?
Eens.
Eens.
Ajax gaat Liverpool verslaan.
Nice.
Mike.
Eens.
Echt?
Ja.
Godverdorie zeg. Erik ten Hag moet een nieuwe poging ondernemen om Frenkie de Jong, de winter dan zal het zijn, naar Manchester te halen.
Eens.
Eens.
En het salaris van Mbappé, dat is natuurlijk gewoon terecht. Hè?
Eens.
Oneens.
Ik heb het even opgezocht. Dat heeft Le Parisien heeft dat berekend. Heeft dat naar boven gekregen. Hij krijgt een bruto jaarsalaris van, wat denk je?
Nou, ik weet dat het over 3 jaar kan die 630 miljoen bijschrijven. Maar is bruto, hè?
Ja, nee. Nee, dan is het eigenlijk niet zo veel. Nee. Bruto jaarsalaris van 72 miljoen euro.
Ja.
Ja.
Marktwerking.
Ja.
En dan heeft hij ook nog zijn persoonlijke sponsors natuurlijk. Daar pakt hij ook nog wat van.
Ja, en als hij weer gaat verlengen, krijgt hij volgens mij ook nog een bonus erop. En
ja,
zo.
Nee, maar dat zit bij die 630 miljoen.
Oh, okay.
Dat is puur PSG.
Dus, en het is bruto, en dat zit er ook al in verrekend. Ja. Ja. Daar valt het eigenlijk wel mee.
Hoeveel denk je dat hij nou netto van overhoudt? Dat viel me eigenlijk nog tegen. 280 miljoen.
Echt waar? Moet hij meer dan de helft afstaan?
Ja.
Ja,
in Parijs, Frankrijk.
Wat zal de derde keeper van Groningen verdienen?
Nou, ik denk dat hij blij is als hij 8200 euro per jaar. Nee, ik weet niet. De derde keeper van Groningen, wat zal er zo iemand pakken?
Ik denk, het zal het zijn. 6.000 bruto, 7.000 bruto per maand of zo.
Is die?
Dat weet ik niet.
Minimum
jaar
gewoon, denk ik.
Ja, precies, ja.
Hoeveel was het?
Wat wie krijgt?
Ja?
Mbappé, 630 miljoen euro in 3 jaar tijd.
Ik krijg nu een
72
lijstje,
miljoen euro.
Ik krijg nu een lijstje door. Dan ben ik wel heel erg benieuwd wat Branko van de Boom verdient. Van Toulouse.
Ja.
Want ik krijg nu een lijstje door met gemiddelde waarderingen dit seizoen in de Ligue 1. Op 1 staat Messi. Op 2 staat Neymar. Op 3 staat Branko van de Bomen. Op 4 staat Sotoka. Op 5 Mbappé. En op 7 Donnarumma. Dus Branko van de Bomen die moet ook op weg naar de 72 miljoen, denk ik.
Wie nou, de zaak waarnemen.
Dat is interessant. Dat moeten we maar eens verder gaan uitzoeken hoe dat dan precies zit.
Hey, I feel quite well. I feel welcome. This is my home.
We give too easy balls away.
It ain't over till it's over.
Wie is Chrissy?
Marcel, die spreken we de volgende keer wel, maar toch eventjes over Manchester hebben. Ja, heb je die Casemiro, die ontlading gezien bij die 1-1?
Ja. Nou ja, je moet wel eerlijk zeggen dat het brengen van spelers, dat Ten Hag daar wel heel goed in is.
Ja. Ja.
Want hij heeft hem natuurlijk eerst op de bank gehouden en zegt, er komt allemaal wel, McTominay. En nu heeft hij McTominay natuurlijk in feite ook tevreden gehouden, want die op een gegeven moment leverde hij niet. En toen kwam Casemiro en die pakte natuurlijk wel goed op.
Ja, maar McTominay die veroorzaakte natuurlijk wel de penalty.
Ja, maar ik denk dat Casemiro, dan zie je, ook als je 5 Champions Leagues hebt gewonnen of 4, dat je dan toch nog zo blij mee kan, met zo'n doelpunt zo blij kan zijn.
Mooie voetballer is het ook, man.
Nou.
Van de power zit erin, toch? Vind je niet? Ah, je ziet gewoon die grinta door dat hele Manchester heen gaan. Nee, maar serieus. Het is toch mooi om te zien hoe ze eerst Tottenham van de mat vegen en dan nu de rug recht tegen Chelsea. Ook weer best goed gespeeld.
Ja, nou, ze spelen heel leuk voetbal, ja.
Ja.
Zeker, maar dat ligt niet aan...
Ligt niet aan Casemiro.
Nee, natuurlijk niet. Maar, dat is geen briljant om naar te kijken.
Nee. Maar hij brengt wel de power in dat team. Nou, dat vind ik dan tenminste. Heb jij nog het meegekregen, Mike? Chelsea tegen Manchester United? Of gaan we even naar Frenkie de Jong? Dat kan natuurlijk ook altijd.
Ik heb het wel meegekregen.
Ja.
Maar dat, volgens mij zat er veel en veel meer in voor United.
Ja.
Achteraf mag je natuurlijk dolblij zijn met een punt als je zo laat nog de gelijkmaker scoort. Maar het was natuurlijk echt heel erg lekker voor Ten Hag geweest als hij deze had gewonnen. De kansen die ze kregen, dacht je toch dat er wel meer in zit dan een puntje. Maar ik heb alleen Flarder gezien, hoor, dus ik kan er niet heel veel over zeggen.
Vind jij dat als het gaat weer over die organisatie, hè? Ten Hag, als die in de Champions League speelde, dan gaven ze zeker de laatste seizoenen niet heel veel kansen weg. Als ze die topwedstrijden in de Champions League speelden. Bij Schreuder gaat het nu nog niet zo lekker.
Nee, maar dat is ook wel gedeeltelijk appels met peren vergelijken natuurlijk. Mm. Want Martinez hebben of... Nu Kelvin Messi, dat is ook wel een verschilletje.
Ja,
die jongen heeft gewoon tijd nodig.
Daar staat natuurlijk ook wel weer tegenover de spitsen van Chelsea of de spits van RKC.
Ja,
ja, maar dit ging over de Champions League. En toen speelde Ajax tegen Napoli en Liverpool natuurlijk. Dus, maar ik denk wel dat Ten Hag heel erg goed is in die organisatie neer te zetten. En Schreuder heeft zich nog niet echt aangepast in Europese wedstrijden. En Ten Hag was daar niet vies van. Die deed dat wel af en toe als dat nodig was.
Ja, maar moet je dan woensdag ook in de aanpassingsmodus gaan door bijvoorbeeld Grealish en Alvarez op te stellen? Ik noem maar even een optie.
Ja, of alle twee juist niet. Grealish speelt sowieso normaal gesproken niet natuurlijk. Die is nu ingevallen, tweede helft volgens mij tegen RKC. Maar misschien een keertje zonder Alvarez. Misschien wat meer voetbal op het middenveld. Maar kijk, hij gaat natuurlijk een van de twee sowieso opstellen. Omdat ik denk niet dat Taylor vanuit 10 dagen geen wedstrijd spelen, dat hij in de basis zal starten. Dus ja, je kan je wel qua personeel aanpassen. Maar je kan je ook qua spelstijl met de spelers die je hebt. Met de beste spelers die je hebt gewoon aanpassen.
Ja, benieuwd
dus met Berghuis misschien toch op het middenveld. Want ja. Daar voldoet, kan hij natuurlijk ook prima voldoen. Dan kan hij misschien ook nog af en toe eens van afstand schieten.
Ja, ja, ja. Maar we hadden het inderdaad over Manchester. Dan is het een kleine stap naar Frenkie de Jong. Die natuurlijk weer de pannen van het dak speelde, hè?
Ja.
Spaanse media, lyrisch waren ze.
3 abonnementen opverkocht.
Ja. Maar het is wel leuk om te zien dat hij nu echt zeker richting het WK... weer eens een beetje zijn oude vorm lijkt te hervinden.
Ja, maar hij kan natuurlijk prima voetballen. Alleen je moet hem wel de kans geven en op een goede positie zetten. Nou, gisteren... probeerde hij natuurlijk Busquets toch weer terug in dat elftal te krijgen. Die was natuurlijk waarschijnlijk gespaard in die midweekse wedstrijd. Ja, en ik zie hem gewoon liefst toch op die plaats van Busquets spelen. Liever dan op die plaats waar hij nu staat. Hoewel dat ook wel, want hij speelde duidelijk met punt naar voren. Tussen met twee controlerende middenvelders. Maar het is ook wel de bedoeling dat hij natuurlijk vaak aan de bal komt.
Ja.
En Busquets is natuurlijk ook redelijk balverliefd. Dus...
Nou ja, het ziet er in ieder geval goed uit. Hebben jullie Karstorp nog gezien bij AS Roma?
Die ging uit de plaat,
de scheidsrechter nog eventjes tegenaan liep.
Niet slim. Maar ja, die scheidsrechter stond volgens mij ook op zijn voet, toch?
Nou, dat heb ik niet eens... Was dat ook zo? Ja, maar ja, dan nog.
Ja. Nee, je moet gewoon normaal reageren. Je moet gewoon normaal doen. Ja.
Zou dat een beetje de Mourinho-stijl zijn? Dat je dat toch door zo'n coach dan ook als speler een beetje vergif...
Ongetwijfeld, want die staat wel bekend als iemand die een ploeg helemaal gek kan maken. En tot het randje en soms over het randje kan laten gaan. Ja,
ja.
Dat is zeker zo. Kijk, want Karsdorp, wat hij later zei na afloop van die finale van de Conference League tegen Feyenoord, dat hij eigenlijk na een uur eraf had gemoeten. Maar dat Mourinho dat absoluut niet pikte. Ja, en dat hij verschrikkelijk tekeer ging tegen hem. Dus dat hij op dat moment wel alle pijn verbeet om door te kunnen gaan. Daardoor miste hij natuurlijk ook die wedstrijden met Nederland zelf al.
Ja.
Dan was hij geblesseerd, omdat hij gewoon veel te veel had gevraagd van zijn lichaam.
Ja. Ja. Dus. Maar even terug naar Nederland. Want er wacht ons natuurlijk een mooi Europese weekje. Stoemgras Feyenoord. Nou, Ajax Liverpool dus. PSV Arsenal en Vaduz AZ.
Ja, Feyenoord heeft zich natuurlijk in die afgelopen twee wedstrijden wel heel erg tekort gedaan tegen Midtjylland. Want die had er veel en veel beter voor kunnen staan in deze pool. Ja, wat dat betreft wordt dit wel een heel belangrijke wedstrijd. Ze staan nu nog bovenaan in de groep. Maar eigenlijk moet daar gewoon gewonnen worden. Dan,
ja,
het is wel opmerkelijk. Dat ze, volgens mij alle drie hebben ze 5 punten na 4 wedstrijden. Dus dat is wel een hele... Dat is volgens mij nog nooit eerder voorgekomen. Zo weinig punten.
Nou, alle 4.
En alle 4 ook nog bovenaan. Maar dat Stoemkaas hebben ze natuurlijk met 6-0 weggepoetst. In Rotterdam. Ja, en nu hoor je dan, ja, sindsdien is Stoemgras helemaal, die hebben het lek boven en geen wedstrijd meer verloren. Dus dat wordt nog weer heel moeilijk. Dan krijg je weer dat onderdanige en dat lekker in de underdog-rol kruipen. Dus ik zou zeggen, we hebben met 6 nog gewonnen. Je gaat met je borst vooruit, ga je daar gewoon dat veld op van, nou, dit wordt de volgende 6-0. Ja,
een donderdag tweede set.
En als je Lazio dan thuis als laatste wedstrijd, of is dat dan niet de laatste wedstrijd,
ja,
als de laatste wedstrijd hebt, dan is dat natuurlijk wel een ultiem moment om uiteindelijk die poolfase door te komen. Maar je ziet wel bij Feyenoord elke keer die zoektocht naar die ideale basisformatie. En elke keer moet er in de rust, of na de rust, moet er hersteld worden.
Nu had hij in feite de basisformatie die je ook tegen AZ had. Nou, en dat loopt dan één helft niet. Maar dan geeft hij ze niet de kans om nog een kwartier vol gas te geven. Wat moet een spits bij Arne Slot nou doen? Die moet binnen 45 minuten scoren, want anders ga je eruit.
Ja, Linse had daar ook al iets over gezegd. Ja. Van, ja, dat was natuurlijk toen vorig jaar.
Maar die liet
hij
vorig jaar wel heel vaak staan. Hè? Zeker in
met
het begin.
Met Dessers natuurlijk was dat toen.
Met Dessers. En Linse kreeg dan wel iedere keer de kans in de basis. Maar ja, dan is het weer 3 wedstrijden Danilo. Dan weer 3 wedstrijden Giménez. Natuurlijk voor een spits is dat natuurlijk geen lekker gevoel. Hè? Met de wetenschap het veld instappen. Dat je heel snel moet scoren, want anders word je gewisseld.
Ja, maar blijkbaar zijn er dus toch te weinig aanwinst of spelers die zo'n kwaliteitsinjectie geven dat ze... Ja,
je kan ze misschien ook wat meer vertrouwen geven gewoon.
Want het lijkt elke keer dat Hancho de enige is die echt meteen het niveau beter maakt.
Ja, maar die heb ik nu van de week ook niet gezien tegen Fortuna.
Nee, maar ik denk wel wat Fanta zegt. Kijk, een spits is er gewoon bij gebaat om veel vertrouwen te krijgen, want dan zijn ze gewoon op hun best. Dus waarom zou je nu... En wie je dan ook kiest, dat is natuurlijk om het even. Want volgens mij ontlopen ze elkaar niet zo heel veel. Maar geef ze gewoon 10 wedstrijden het vertrouwen.
Ja.
En dat is heel vervelend voor die ander. Maar dan denk ik dat uiteindelijk wel gewoon duidelijk wordt wie...
Maar Danilo heeft natuurlijk best wel veel wedstrijden gehad toch in de
Ja, maar hij deed natuurlijk ook helemaal niet zo verkeerd. Hè? Hij scoorde best veel. Zo, en ineens werd het dan Giménez. Maar die buitenspelers ook. Ja, dat heb je ook al heel veel mensen op de flanken gezien. Aan allebei de flanken. Deelrussen ook achter de spits. Ja, geven mensen het vertrouwen van één positie. Laten ze daar een paar wedstrijden op focussen.
Ja.
Jan Baksi, vond ik, die deed het 1 wedstrijd goed. Daarna ging hij een bal achter zijn standbenen aannemen. Omdat hij toevallig een bal goed had geraakt. Ja, dat was wel heel opportun. Ja, die krijgt dan nog een half wedstrijd de kans. En daarna vliegt hij er ook weer uit. Die is de afgelopen 3 wedstrijden ook weer niet gezien, zeg maar. Dus ja.
Ja.
Wat doet dat met spelers? En hij is bijna mathematisch bezig om koppeltjes te vormen. En die moet dit kunnen en die moet dat. En past dat allemaal? En denk je, dit gaat zo diep, zo ver. Waarschijnlijk veel te ver. En dan kom je nooit tot de ideale samenstelling. Want er zal altijd wel wat aan ontbreken.
Ja, ja, ja. Ja, dat is wel interessant.
Zolang die Rasmus er maar niet opstelt.
Ja, en wat ik wel heel gek vond bij die wedstrijd van Feyenoord is dat normaal gesproken als je na rust zo snel op 1-1 komt in een thuiswedstrijd, dan dender je eroverheen. Maar dat vermogen had Feyenoord ook niet.
Nee, ik wou zeggen, dat ligt aan het organiserende vermogen van de nieuwe Fortuna-trainer natuurlijk.
Ik denk heel eerlijk, want hij is natuurlijk best wel belachelijk gemaakt in het begin met zijn kladblokje. Maar hij heeft het best aardig voor elkaar. En ik denk als je die selectie afzet tegen andere selecties van ploegen, zeg maar, die niet de top zullen bestormen, dan denk ik dat Fortuna best een aardige ploeg heeft.
Ja, ja, maar het is heel makkelijk, hè, dat verdedigen met z'n allen achterin. En dan is het inderdaad zaak om een goede organisatie te houden. Niet te veel ruimte ze weggeven. Wat zeggen ze dan? Hè? De onderlinge afstanden moeten niet te groot worden. En dan kan je, zelfs tegen Feyenoord, kan je voor een stuntje zorgen. Maar bij NEC, 3 dagen eerder, worden ze gewoon uit de beker getikt.
Ja, ja, ja. Maar Sjors Ulte, die zette deze prestaties dit seizoen dan aan het begin niet neer bij Fortuna.
Ja, dat één ding wil ik daar nog wel over zeggen. En dat is dat Sjors Ulte, die bleef maar vasthouden aan die zenuwleier onder de lat, die Yannick van Oors.
Mm-hmm.
En deze coach, die heeft gewoon direct die andere keeper erin gezet, die gewoon veel beter is. En veel rustiger, ook naar zijn verdedigers toe. En die het gewoon veel beter neerzet dan van Oors. En ja, hij hield maar vast aan die jongen. Terwijl, ja, dat is geen Eredivisie-keeper gewoon.
Nee. Maar Ulte zou wel een goede trainer zijn voor Cambuur. Je had nog een hele mooie column over Henk de Jong natuurlijk, hè?
Nou, 2 alinea's, ja.
Nou ja, oké. Het was een beetje de rode draad.
Ja. Ja, ik vind het doodzonde voor Henk de Jong. Ook dat hij nooit de kans heeft gekregen. Want ik weet niet of Mike erbij was. Maar we zaten een keer bij Erik ten Hag, geloof ik. Of Erik ten Hag, die zei dat hij was verrast door Henk de Jong. En dat we Henk de Jong allemaal onderschatten over zijn tactische inbreng en zijn tactische vondsten. Het waren vaak kleinigheidjes. Maar hij kon toch een tegenstander op verkeerde benen. En hij wordt nu natuurlijk als een soort motivatiekunstenaar alleen maar neergezet. Een teambuilder en meer kan hij niet. Maar ja, hij kon echt wel meer. En helaas heeft hij het alleen maar bij clubs als Cambuur en de Graafschap mogen doen. En niet in de subtop. Dat heb ik wel graag gezien.
Ja.
En Henk, voor Henk stond voorop. Je speelt voetbal voor het publiek. Nou, en heel veel van die wiskundigen die het nu voor het zeggen hebben van die schriftgeleerden, die slot is daar ook eentje van, hè, die alleen maar over nadenken, dit en dat.
Maar speelt ook aantrekkelijk voetbal.
Maar die speelt wel heel aantrekkelijk voetbal, dat probeert hij dan. Maar bijvoorbeeld Kees van Wonderen, die gaat eerst uit van alles moet dichtstaan en daarna gaan we ooit wel een keertje voetballen. Ja. Dus, maar Mike heeft ze gisteren gezien, ik weet niet of hij zich vermaakt heeft.
Nou, zeg het maar, Mike. Ik heb me gigantisch vermaakt en niet vanwege Frans-Duits in de rust.
Oh.
Want het Volendam heeft een samenwerking met Afro Tros, waardoor ik elke thuiswedstrijd een enorme topartiest in de rust.
Oh ja, joh. Echt waar? Dat was nu Frans-Duits.
Ja, en het werd sowieso wel een bijzondere avond, want de wedstrijd werd ook onderbroken vanwege het onweer. En op een gegeven moment stond er ook iemand van thuisbezorgd op het veld.
Oh ja, inderdaad, ja.
Maar als je kijkt, en dat is wel heel sneu voor FC Volendam, want de eerste helft wordt Heerenveen gewoon op een hoop gespeeld. En had Volendam gewoon echt 3 keer kunnen en misschien wel moeten scoren.
Ja.
Een beetje pech. En uiteindelijk staan ze weer met lege handen. En ja, Heerenveen speelt heel berekenend. En het is geen ploeg die gewoon het initiatief neemt, lekker aanvalt en probeert te winnen. Maar ze lieten Volendam het spelletje maken en liepen uiteindelijk met de 3 punten weg. Dus goed gedaan, maar zelfs de directie van Heerenveen snapte er niks van dat ze daar won.
Nee, maar Wim Jonk die krijgt hoe dan ook het krediet, ook al zou hij degraderen met Volendam?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen toch wel hoopt dat hij erin blijft. En er ook wel op rekent dat hij erin blijft. Maar als je de selectie van Volendam ziet, dat is allemaal wel heel mager.
Ja, maar je denkt toch wel dat hij blijft, ook als ze zouden degraderen?
Ja, dat sowieso.
Ja, maar hoezo kwam die thuisbezorgde man? Wat was dat? Is dat dan voor gek verhaal dat hij in één keer het veld opliep?
Die liep opeens op het veld.
Ja, dat is
een hele slechte reclame.
Ja.
Hele slechte reclame stunt natuurlijk, maar dat was wel grappig.
Ja, nou hebben we dat bij deze ook weer genoemd in deze podcast. Hè? Zo zijn we dan
misschien
ook
een leuke sponsor voor deze podcast.
Thuisbezorgd.
Thuisbezorgd.
We hebben wel een sponsor. We hebben hem al gehoord van. Hij is toch wel.
Hebben we weer een andere sponsor? Nee, tegenwoordig.
Dezelfde. Jawel, jij zei Toto, maar ik luisterde hem van de week.
Er zijn er 2 voor deze podcast.
Weer wat anders voor. Hoor.
Ja, 2 Lotte reclames voordat de podcast
Lotto
begint.
Toto.
Vorige week hadden we toelevering online.
Vorige week, pensioen 3-daagse of zo. Nou ja, misschien omdat de leeftijd.
Dat omdat
daarom hadden wij dus, daarom hadden wij die 15 jaar om de leeftijd een beetje naar te halen. Want het wordt natuurlijk allemaal wel. Het wordt allemaal wel zeer oud dan op die manier.
Kijk je naar mij, man.
Maar jij zei dus dat Ajax Liverpool wel zou gaan verslaan. In de stelling.
Ja, kijk, ik bedoel, als Liverpool bij Nottingham Forest verliest, kan Ajax er ook van winnen. Ja, ik denk het niet. Als je het krasverschil in Liverpool zag, dan denk ik dat de Ajax wel weer een hele zware kluif krijgt. En het is ook niet deze Ajax, maar in feite kan Ajax het op een akkoordje gooien.
En wat zou je dan moeten spelen?
Gelijk.
Om derde te worden dan in de pool.
Dus ik denk niet dat deze Ajax is.
Je lacht erbij. Heb je informatie?
Nee, helemaal niet zelfs. Maar je kan er normaal gesproken volgens mij wel van uitgaan dat Napoli van Rangers wint. En dan zou een punt overwintering in de Europa League zijn.
Ja. Kijk, dit is nou killing. Hè? Als we die clubs op deze manier gaan benaderen van overwintering in de Europa League is genoeg. Hè? Dus dat is hetzelfde met Feyenoord en PSV, overwintering in de Conference League is genoeg. Nee, het gaat om overwintering in de Champions League.
Ja, maar dit Ajax is toch niet van het niveau dat
dus als je gewoon van Liverpool wint, dan hou je, hè, dan kan het zijn dat je zelf genaaid wordt in de laatste wedstrijd, maar dan hou je gewoon zicht op overwintering in de Champions League.
Dan moet je met meer dan één doel op het verschil winnen.
Ja, maar is
dus ik denk niet alleen dat Ajax wint, maar ik denk dat ze met 3-0 winnen.
Ja, maar is het voor achterin nog, is er nog een speler die nu niet in de basis staat, die Kaplan, hebben ze daar hoge verwachtingen van? Ja,
daar hadden ze wel hoge verwachtingen van, maar die jongen is geblesseerd geraakt bij Jong Turkije. Dus die gaat niet spelen tegen Liverpool.
Nee, dat snap ik. Maar
Ventje is 19. Maar ze zat bij Trabzon de laatste tijd alleen nog maar op de bank. Ja. Dus je Turkse jeugd international. Welke Turkse jeugd international zal nou potten kunnen breken in de Champions League? Nee, maar die senioren uit Turkije, die kunnen er al weinig tot niks van.
Oh ja, die Turken. Ja, daar had jij laatst ook wat over gezegd. Hè? Over beleving, hè? Yilmaz had gezegd. Ja.
Maar even terugkomend op Ajax. Ik moet zeggen, ik heb in Waalwijk wel heel erg genoten van Steven Berghuis. Je moet oppassen dat je de goede...
Wat een goal, hè.
Dat sowieso. Maar hij trekt dat hele spel naar zich toe. En als er iemand is die gewoon in een periode dat Ajax best wel moeizaam draaide, altijd gewoon een goed niveau haalde, was hij dat. En echt wat dat betreft wel heel veel respect voor hem. Hij spotte...
Ik vond hem ook tegen Liverpool uit. En die twee wedstrijden Napoli stak hij ook met kop en schouders bovenuit. Mm. Toen zag je gewoon, dit is de man voor het Nederlands elftal.
Ja.
Deze Steven Berghuis.
Die gaat daar... moet je erbij lachen? Niet, hè?
Nee, cynisch was dit. Man. Hey, niet gezien, man. Ter RKC en Excelsior. Ja, prima.
Ja, maar je kan hem ook zo op de slof nemen tegen Senegal of Ecuador, toch?
Ja, dat wel, ja.
Hij heeft best een aardige traptechniek.
Ja.
Heeft hij met Van Persie aan gewerkt? Alleen Van Persie zei...
dat is zo. Dat was natuurlijk dat verhaal. Ja, vertel nog even. Ik vind wel leuk.
Nou, ik vind het wel mooi dat Van Persie daar dus kennelijk heel erg mee bezig is. Die heeft dan de statistieken van doelpunten van de afgelopen 10 jaar in de Premier League. Waaruit blijkt dat tegenwoordig bijna 90% van alle goals van binnen de 16 meter wordt gemaakt. Dus het advies was om veel meer de 16 aan te vallen. Ja. Alleen als je uit bij RKC speelt, dan kun je ook gewoon 2 keer van buiten de 16 schieten. Dus hij spotte met de statistieken van Persie.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat ik vind het wel mooi als mensen daar zo mee bezig zijn. En bij Ajax heeft Berghuis ook niet heel veel van buiten de 16 gescoord. Dus ook die lessen van Persie om die 16 meter aan te vallen, zoals hij dat zelf noemt. Ja, dat werkt wel, want hij scoort veel, levert assist.
Ja.
En kijk, ik bedoel, tegen Liverpool en Napoli was het misschien niet top. Maar Berghuis is echt wel aan een goed seizoen bezig.
Ja, niet top, ja.
Nee. Weet je wie ik heel goed vond? Nou. Want zijn voornaam kende ik niet. Radinho Balker.
Oh ja, van Groningen bedoel je?
Ja, die speelt zo geweldig goed. Werkelijk niet normaal. En kijk je waar hij gevoetbald heeft. Hij is met een vrije transfer van Almere naar Groningen gekomen.
Ja.
In 2021, meen ik. Dus echt geweldig. Daar heb ik echt van genoten van die jongen. Dat was denk ik wat die Yilmaz bedoelde. Dus het gebeurt echt niet alleen in Turkije, hoor. Dat mensen tot het gaatje gaan om te winnen. En dat ze de hekel aan hebben om te verliezen.
Ja, het was in ieder geval wel smullen, die wedstrijd natuurlijk. Ja, wat er allemaal gebeurd was. Ik zat in de auto naar de radio te luisteren. En elke keer als er inderdaad nieuws was...
Wie was verslaggever?
God, moet je even niet vast... Het was niet Arman Afsaroglu, volgens mij. Dan zou ik even moeten nadenken. Maar elke keer als er even het nieuws was of een andere wedstrijd... en ze kwamen weer terug, was het van... Ja, je had er weer 4 A4'tjes voor kunnen schrijven. Want er gebeurde zoveel.
Ja, werkelijk geweldig.
Dus dat was wel mooi.
Maar de NOS moet het Andy Houtkamp niet nog een keer aandoen om naar Volendam te gaan.
Want?
En een avondwedstrijd, daar zit je helemaal in de hoek van het stadion. En als er een aanval over 80 meter was, dan wist Andy niet wie er... En dat was ook gewoon... Nee. Dat is echt niet te zien in het stadion.
Nee? Zit je zo ver dan van de andere kant af?
Ja, zit je heel ver van de andere kant af. En hij had ook geen beeldschermpje, dus hij zei echt... Nou, toen werd die wedstrijd ook nog onderbroken door het onweer. Dus toen kwam Andy met het oog op morgen terecht ongeveer op zondag.
Ja, maar Andy die misbruiken ze gewoon bij de NOS. Dat ben ik serieus, want dit gaat echt... Wat Mike zegt,
maar jongens, we hebben het meestal niet over collega-journalisten.
Nee, maar kijk, als een collega op die manier wordt misbruikt... Dan mogen we daar best wel wat van zeggen.
Maar waar doe je dan concreet op?
Nou, omdat Andy was ook al de allereerste die... afgelopen zaterdag begon om 5 uur. Dus die had de allereerste wedstrijd van het competitieweekend. Feyenoord, Fortuna Sittard. Mm-hmm. Waarin die niet in een sportuitzending kwam. Maar in een of andere uitzending van WNL. Waar die 1 keer mocht inbreken.
Met Vilan Ekis
bij
of
die goal.
Kunststof
of zoiets dergelijks. En mocht hij één keer inbreken in de goal en één keer inbreken in de goal in de tweede helft bij Feyenoord. En voor de rest moest hij zich gewoon zijn mond dicht houden. Ja. Ja. En dan later wordt hij nog naar de allerlaatste wedstrijd gestuurd. Die dankzij het onweer en het tijdelijk staken. Dat, hoe laat was hij afgelopen, Mike? Rond 10:30. Ik was bijna te laat met mijn column.
Ja, ja, ik moet wel, ik maar, vind het altijd wel mooi als je dan inderdaad bij Kunst of het Ogen Morgen, dat je zo'n presentator die echt helemaal niet met voetbal heeft.
En dat is altijd
nou,
Andy.
We gaan nu naar Andy Houtman.
En het is echt een van de fijnste collega's, Andy. En, maar, ja.
Een van de fijnste? Wie is de fijnste?
Aardig collega. Huh? Nou, dat hou ik nog heel even voor me. Dat vertellen we binnenkort.
Maar zullen we naar een afronding gaan, jongens?
Nou, wat ik, ik nog wel wil zeggen, in de perskamer van Volendam, geweldige ontvangst van twee dames van de koffie. Die waren aan het mopperen op dat ESPN.
Oh.
Dat een wedstrijd in Volendam op zondagavond om 8:00 begon. Ze zeiden, op vrijdag wist je tenminste waar je naartoe was. Nou ja, één troost. Waarschijnlijk speelden ze volgend jaar weer op. Nee, dat is flauw. Maar die zeiden van, er komen nu gewoon kinderen uit Volendam niet naar deze wedstrijd. Nou, wat bleek, het kindervak gewoon compleet leeg. Ja, dit zijn natuurlijk ook geen tijden. Nee. En je zal Heerenveen supporter zijn. Ik kwam hier dik na middernacht gewoon terug in Friesland.
Ja.
Trouwens, maar weet jij, Mike, Heerenveen heeft de Champions League gevoetbald in Roemenië. Dus dat vak helemaal vol. Die wedstrijd begon om 9:00 in Roemenië.
Maar daar nemen mensen over het algemeen vrij voor.
Ja, dus ja, die moeten niet zeuren dan een keer een wedstrijdje om 9:00.
Maar even een eindtune erin. Misschien iets van dingen. Ja, hè. Is dit onze eindtune?
Maar.
Ah joh, doet hij gewoon. Maakt net als het James Asmer is.
Maar we kijken wel even welke wedstrijden in die komend weekend heeft. Want niet weer zaterdag 16:30 en zondag 8:00.
Nee, we houden dat in de gaten. Het wordt in de kop van deze podcast, denk ik. Hè?
Maar ze hebben nu gewoon twee wedstrijden eruit gegooid. Ajax en Feyenoord spelen niet in verband met die Europese wedstrijd.
Nee, die krijgen wat meer rust,
ja. Daar wil ik het ook nog wel even hebben. Ik hoor wel de eindtune.
Laat ze dan, ja.
Ajax heeft dat natuurlijk wel heel slim gedaan.
Ja.
Alvarez speelt sowieso tegen PSV. Omdat ze niet meer tegen Vitesse.
Oh ja.
Want die Alvarez kan natuurlijk ook gewoon thuis tegen Vitesse zijn 50 gele kaart krijgen. Maar nu niet meer.
Ik ga denk ik zo die Polonaise uit de studio. Doe jij nog iets kwijt?
Nee, ik heb alles
Oké, heren. Tot de volgende en op een mooie Europese week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.